Goedemorgen. Mooi om inderdaad daarbij stil te staan. Dankjewel, team. En te beseffen dat we het nooit zullen beseffen. Dat is nog eens wat. Te beseffen dat we nooit zullen beseffen wat het kostte. Wat het was om te komen. En wat is het dan mooi om hier te zijn met elkaar en dat gewoon wel te vieren en ons daar met elkaar over te geven. En ik wil met jullie lezen Filippenzen hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 8. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Er valt nog heel veel over te zeggen, ga ik straks ook wat doen. Maar voor de context wil ik ook even doorlezen, want er staat nog meer. Daarom, vanwege het feit dat hij zich vernederd heeft, heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En dat, lieve mensen, is de reden waarom we hier zijn vandaag. Hij kwam, vernederde zich en God verhoogde hem. En daarom kunnen we hier zitten, kunnen we onze zondagochtend besteden aan iets wat de moeite waard is, wat het leven waard is. Omdat wij met elkaar al ontdekt hebben en dat ook proclameren, hebben we net over gezongen, dat hij Heer is. En er komt een moment, als je naar buiten kijkt, je kijkt naar de wereld om je heen, kun je het steeds minder voorstellen. Maar er komt een moment dat elke knie zich zal buigen. Dat elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Dat is de uitnodiging die er voor ons vandaag ligt. Want wat zegt Paulus? Hij zegt: laat onder jullie de gezindheid zijn van Christus. Een stukje gelezen heb wat daarvoor stond. Ik zag dat ook op de website stond. We leven in een tijd waarin het zo lijkt te zijn dat de gedachtegang is: als het goed voelt, zal het wel goed zijn. We leven in een absolute gevoelsmaatschappij. En dat is wel heel grappig, want eerlijk gezegd zijn wij Nederlanders. Ik schaam me daar maar een klein beetje onder. Voor degene die mij iets langer kennen, ik ben in Zuid-Amerika opgegroeid. Nou, als er ergens gevoelsmensen zijn, zitten ze wel in Zuid-Amerika. Wij Nederlanders zijn helemaal niet zo gevoelig. Dus ik snap helemaal niet hoe wij terecht zijn gekomen in een tijdperk waarin, als het goed voelt, het wel goed zal zijn. Want wij voelen niet zoveel. Andersom is ook vaak zo, als het niet goed voelt, zal het wel niet goed zijn. De werkelijkheid is dat wij ook heel vaak op zondag in onze diensten zo zitten. Even checken of het goed voelt. Het zijn van die grappen die we vaak als sprekers ook met elkaar delen. Mensen die na de zang niet zeggen, ja, ik vond de zang niet zo goed vandaag. Dat is ook niet zo belangrijk, want hij was niet voor jou. Dus het doet er niet zoveel toe of die goed voelt. Het is of jij in de houding komt van de gezindheid van Christus. Dat is een uitnodiging. En die gezindheid van Christus, waar Paulus over schrijft, en daar wil ik jullie vandaag in meenemen. En ik ga van tevoren vertellen, ik heb veel meer teksten dan dat ik kan gebruiken op deze zondag. Maar ik wil toch even volledig zijn, want een van de gewoontes in mijn leven, en net als alle andere Nederlanders ben ik ook gewoon druk, maar ik heb een aantal dingen besloten in mijn leven. En soms moet je dus, waar we vanmorgen toe uitgenodigd werden, om even stilte te maken, even ruimte om even hier te zijn. En het is zo ontzettend belangrijk om echt hier te zijn. Als je dan toch gekozen hebt om uit je beschuit beschuit bed te komen. He, had je ook kunnen blijven liggen, maar als je er dan toch bent, maak er dan optimaal gebruik van. Doe het niet uit gewoonte, want het is zo'n jammere gewoonte. Je kunt de zondag ook anders gebruiken. Maar als je hier dan toch bent, omdat je erkent dat Jezus Heer is, wees dan volledig hier. En schakel even alle andere dingen uit, want er zijn zoveel dingen in het leven. Nou, ik heb dat in mijn eigen leven ontdekt. Ik ben altijd druk met 101 dingen. Maar 2 keer per jaar ga ik een tijd weg. In januari neem ik een week retraite. Ga ik ergens zitten. Ik zoek altijd ergens een plek waar ik niet per se in een klooster, maar waar ik gewoon met mezelf kan zijn en met de Heer. En afgelopen januari zat ik ergens in Zeeland bij een strand. Dus ik heb veel strandwandelingen gemaakt. Het is gewoon heerlijk om even de telefoon uit te zetten, de mails weg te zetten. Een auto-reply van ik lees ze niet en ook daarna niet. Dus als het belangrijk is, dan mail je daarna nog maar een keer. Dat heb ik van iemand geleerd jaren geleden. Ook in mijn vakantie doe ik dat. Dan staat er een auto-reply, ik lees ze niet. En ik ga ze ook daarna niet meer lezen, want anders ben ik de eerste 3 weken na mijn vakantie druk met de mails die binnengekomen zijn. Dus ik zeg tegen al die mensen, als het belangrijk genoeg is en nog van toepassing, mail je nog maar een keer. Zo simpel kan het zijn. Goeie tip zo aan het begin van de zondag, hè? Ik zie allemaal mensen schrijven van, oh, die moet ik onthouden. Maar goed, in die week ben ik opnieuw in die brief van Filippenzen gedoken. En ik heb ernaar geluisterd en over gestudeerd en dingen onderstreept. En als je nou naar mijn Bijbel kijkt, is het helemaal gekleurd. En ik vind het prachtig dat Paulus ons uitnodigt en zegt van, laat onder jullie de gezindheid zijn van Christus. En dan legt hij uit wat die gezindheid is, dat Jezus, die God was, die aan God gelijk was, mens is geworden. En voor de duidelijkheid, want er is heel veel theologie rondom deze tekst ontstaan, waardoor ook de theologie is ontstaan, of de theorie ontstaan is dat Jezus dan niet meer God zou zijn. Dat is niet wat er staat. Hij heeft een heleboel karakteristieken van het God zijn ingeleverd, maar zijn identiteit is onveranderd. Jezus is volledig God, altijd. Maar goed, diezelfde God is dus mens geworden, is slaaf geworden, heeft uiteindelijk zich laten kruisigen, zodat wij hier met een goede reden zouden kunnen zitten. En ik denk, wat bedoelt Paulus dan? En als je dan in die brief verder gaat lezen, dan kom je tot de conclusie dat door die brief heen Paulus veel meer karakteristieke kenmerken geeft van de gezindheid van Christus. En daar wil ik vanmorgen met jullie induiken. Maar even gewoon terug naar hoe is nou die brief ontstaan, want die brief is al ontstaan vanuit het leven in de gezindheid van Christus. Ik vind dat zo mooi. En als je er meer over wil weten, moet je het zelf maar even thuis lezen. Handelingen 15, 16, 17. Daar lees je waarom die brief aan de Filippenzen is ontstaan. Want daar gaat Paulus namelijk naar Filippi. Maar hoe gebeurde dat? Want ik vind het zo leuk dat een van de eerste kenmerken van de gezindheid van Christus is dat je leeft geleid door de Heilige Geest. Dat je het aandurft om te luisteren naar wat de Geest in je leven wil doen. Dat betekent, als je gaat lezen ook wat Paulus allemaal meemaakt, dat soms de Geest ja zegt, dat soms de Geest nee zegt, dat soms de Geest zegt, wacht even, nog niet. En dat is best heel spannend. Want wij denken altijd maar, ja, het voelt goed, dus het zal van de Geest zijn. Niet alles wat goed voelt, is van de Geest. Ik heb in mijn leven soms op een harde manier moeten ontdekken dat niet iedere deur die open gaat een deur van God is. Soms is het gewoon afleiding. Dus leven in afstemming met de Heilige Geest is het eerste kenmerk van de gezindheid van Christus in ons leven. Even een korte samenvatting. Paulus die trok op met Barnabas en Johannes Marcus. En die wilde een andere kant op dan Paulus. Dus Paulus zegt, van, nemen we afscheid van elkaar. En hij kiest een nieuw metgezel. Hij kiest een nieuwe vriend om mee te reizen. Dat was Silas. Die kennen we allemaal wel. En ik heb even gekeken naar het cv van Silas. Hij moest een aantal dingen doen. Hij moest goed kunnen preken, maar hij moest ook goed kunnen zingen. Een van de voorwaarden is dat die opwekkingsbundel uit zijn hoofd kon. En je zult ontdekken waarom. Vervolgens gaan ze dus naar Galatië. En je moet je dus even voor ons beeld. Paulus die komt dus uit het oosten. Gaat naar Galatië. En daar gaat hij bidden, want hij heeft ideeën. Hij heeft een zendingsreis gehad en hij denkt, ik wil terug. Dus hij wil eigenlijk naar het zuiden. En dan zegt de Heilige Geest, dat gaan we dus niet doen. De Heilige Geest zegt duidelijk, dat is niet mijn plan. Dus denkt Paulus, nou ja, dan heb ik nog een andere optie. Ik zou ook naar het noorden kunnen. Dat is niet waar. Want Paulus zegt, ook daar zegt de Heilige Geest, dat gaan we dus ook niet doen. Dus Paulus had allerlei ideeën. Je zou denken van nou, hè, goede theoloog. Alle ideeën die in zijn hoofd opkomen zijn van de Heer. Maar hij moest dus leren om echt te luisteren naar de Heilige Geest. Wat zegt de Geest voor nu? En uiteindelijk is het heel interessant dat iemand zoals Paulus, en ik herken me daar wel een beetje in omdat ik in zo'nzelfde fase zit. Een van de meest gestelde vragen in mijn leven op dit moment is, weet je al wat je gaat doen? Voor de mensen die het niet mee hebben gekregen, tijdens de Pinksterconferentie neem ik afscheid van opwekking. En iedereen wil weten, wat ga je daarna doen? En ik weet het simpelweg niet. Nou, ik troost me dan met de gedachte dat Paulus, de grote theoloog, de grote schrijver van al die boeken, in een fase terechtkwam waaraan de mensen vroegen, en waar Paulus, waar ga je nu heen? En Paulus moest dan zeggen, ik weet het niet. Ja, maar jij leeft toch geleid door de geest, dan weet je toch altijd. Nee, Paulus zegt, ik weet het niet. En kennelijk had hij een rustige gemoedstoestand, want hij ging rustig slapen en in die slaap kreeg hij een droom. En de man uit Macedonië, die riep, kom over en help ons. En toen wist hij het. Daar moeten we heen. En hij gaat dus naar Troas. Dus uiteindelijk gaat hij naar het westen. Naar Macedonië, Filippi. En dit is de eerste vermelding van het evangelie in Europa. Mooi, want daarom zitten we hier. Dat Paulus in Filippi terechtkwam. God wil ons leven leiden. En soms zegt hij nee. En Paulus gaat naar een gebedsplaats. Want in Filippi waren niet meer dan 10 mannen. Dus er mocht geen synagoge zijn. Dus hij denkt, waar komen ze dan normaal bij elkaar? Hij gaat naar een plek bij de rivier. En ontmoet daar een belangrijke vrouw, Lydia, een zakenvrouw, die tot bekering komt en samen met haar huisgenoten zich laat dopen. Ik vind dat zo mooi, als je al die verhalen, hier kan je eindeloos over nadenken, want wij doen er altijd zo lang over, cursus en avonden en leren hoe je met je hand op je neus en allemaal dingen voor de... En daar was het gewoon tot bekering, hoppa, water erbij, dopen. Geen toestanden. Terstond. Ik vind dat prachtig. Dus Lydia werd met haar huisgenoten gedoopt. En dan komt het bekende verhaal van die slavin die achter Paulus aanloopt. En een paar dagen lang een waarheid vertelt. Vind ik altijd een boeiend verhaal. Want die slavin loopt achter Paulus en Silas en ze verkondigt. Kijk, dit zijn mannen van God. Wat zij verkondigen is waarheid. In de gezindheid van Christus leren leven, moet je even opletten wat er gebeurt. Want menig mens zoals wij zouden denken van, oké, maar ja, het is prachtig wat ze zegt, dus het zal wel waar zijn, dan zal het wel van God zijn. Maar Paulus had het door. Want het was een waarzeggende geest, het was niet van God. En na een paar dagen bestraft hij haar en stuurt hij die geest weg en die slavin die is dus voor haar bazen nutteloos. Die worden zo boos dat ze Paulus en Silas aanklagen en daar komen ze in de gevangenis terecht. Nou, daar komt hij. Ja, daar komt het belang van de opwekkingsbundel uit je hoofd kennen. Misschien allemaal Engelse liedjes, ik weet het niet. Maar terwijl ze daar opgesloten zijn, gaan ze zingen. Ze hadden geen beamer, dus dan moet je het toch een beetje uit je hoofd kennen. En terwijl ze daar God aan het aanbidden waren, terwijl ze aan het in gebed waren, bewoog die plek en de muren vielen. Prachtig. En ik zou denken, zo zou ik zijn, oh kijk, God doet de muren vallen, dus ik ben vrij, weglopen. Maar Paulus had de gezindheid van Christus en hij liet zich leiden door de Heilige Geest. Dus wat deed hij? Hij dacht van nee, ik ervaar niet de leiding van de Geest om weg te lopen. De muren zijn wel gevallen, maar ik blijf waar ik ben. En op het moment dat degene die daar de bewaking aanstuurde dacht van nou, ik maak mezelf maar van kant, want ze zijn weggelopen, zei Paulus, hup, we zijn er nog met z'n allen. En wat gebeurt er? Ook die man komt op bekering met zijn hele gezin. Ze laten zich gelijk dopen en na twee of drie dagen was er inmiddels al een aardige gemeente ontstaan. Want zo gaat het met gemeenteplanting als je gewoon met de geest meeloopt. Prachtig hoe Paulus daar dan onder leiding van de geest die gemeente sticht. Hij gaat vervolgens weg, hij is niet zo lang gebleven. En 2 jaar later, als hij uiteindelijk in Jeruzalem, via Jeruzalem naar Caesarea en in Rome terechtgekomen is, waar hij gevangen zit, schrijft hij de brief die wij gelezen hebben. Daar gaan we gewoon even doorheen. En het leuke is, Paulus, terwijl hij die brief schrijft, zit hij dus in de gevangenis. Hij heeft 4 brieven geschreven vanuit die gevangenis. En vanuit die gevangenis schrijft hij dus aan ons. 2000 jaar later wist hij toen zelf natuurlijk ook niet. Maar de Heilige Geest had dat al als een plan, dat wij 2000 jaar later in Apeldoorn zouden zitten en zouden luisteren naar de woorden van Paulus. Laat de gezindte van Christus in jullie zijn. En wat Paulus laat zien in zijn leven is de gezindheid van Christus. Want lieve mensen, om iets van Jezus te laten zien, hebben wij vaak het idee dat het allemaal oké moet zijn in ons leven. Dat het allemaal voor de zon moet gaan. We hebben het idee van, ja, maar waar zou ik dan over praten? Want je moest eens weten hoe het is met mijn leven. En we ervaren allerlei beperkingen. En Paulus zat gevangen. En vanuit gevangenschap, vanuit niet kunnen doen wat eigenlijk zijn hart had. Ja, want als ik in gesprek ga met mensen over wat er aankomt, zeg ik vaak wel, ja, ik weet wel wat op mijn hart is. Ik weet wel waar God mijn hart mee raakt. Maar of dat is wat God nu van me vraagt en wat God met me gaat doen, ik weet het simpelweg niet. Maar wij zijn zo geneigd om te denken, ik kom pas in actie, dat is ook een beetje de filosofie van deze tijd, als ik mijn talenten ten volle kan gebruiken. En Paulus was een gemeentestichter. Paulus was een reiziger. Hij was gewend om te reizen en mensen te ontmoeten en plekken binnen te komen, discussies te voeren met mensen. Denk maar aan Handelingen hoofdstuk 17, waar hij in Athene komt met al die goden en een onbekende God. En Paulus was, hoppa, hij kent die onbekende God en hij gaat in discussie met die mensen. En God komt daar op die plek, dat was Paulus. En nu zit hij gebonden, dag en nacht, vast. En je zou kunnen denken, de beperking van zijn leven zijn de beperking van zijn bediening. Maar niets is minder waar, want als je de gezindheid van Christus hebt, dan mis je geen mogelijkheid. De vraag is dan ook vanmorgen, wat is misschien de beperking waar jij tegenaan loopt in je leven? En is het wel echt een beperking? Welke beperking ervaar jij, waardoor God vanmorgen wil komen en zeggen van, maar maak van die beperking een deugd. Maak van die beperking de plek waar God je wil gebruiken. En Paulus schrijft het dan ook, want ja, bedenk het maar zelf. In shifts van 6 uur zaten soldaten aan hem geboeid. Daar komt ook de uitdrukking vandaan, geboeid luisteren. Je kunt ook rustig zeggen, Paulus was een boeiende spreker. Want je zou maar 6 uur lang aan Paulus vastzitten. Inmiddels was bij het hele hof, het hele Romeinse hoofdkwartier, was bekend waarom hij vast zat. Want wat dacht Paulus, waarvan was hij overtuigd? Hij zat vast ter wille van Christus. Wat hij had leren zien. Dus de gezindheid van Christus is leren zien dat God in jouw beperking werkt en tot zijn doel komt. Alleen je moet het leren zien. Dat is waar de gezindheid van Christus in ons leven moet komen. En de gezindheid, als je dus kijkt naar de grondtekst, dan gaat het over het gevoel, de visie van Christus. De bedoeling van Christus. Dus waar je ook staat in je leven nu. Welke beperking je misschien ook ervaart. Paulus nodigt ons uit, hij daagt ons uit, hij roept ons op om de gezindheid van Christus in ons leven toe te laten en te gaan zien dat Christus door ons heen wil leven, wat er ook gebeurt op dit moment. Hij wil dat je leert dat Jezus door je heen zichtbaar wil worden. Terug naar die tekst. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had, die de gestalte had van God. Hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Dat is wat Paulus wil dat we leren. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd hij gehoorzaam tot in de dood van het kruis. Als we de hele brief doorlezen, dan ga je allerlei dingen tegenkomen. Zoals een paar versen daarvoor, hoofdstuk 2 tot en met vers 2 tot en met 4. Maak me dan volledig gelukkig, volmaakt gelukkig. En daar komt hij. Waar zit de gezindheid van Christus? Door eensgezind te zijn. Eén in liefde. Eén in streven. Eén in geest. En dat streven is zo mooi, want wat er eigenlijk staat is één van ziel. Dat is wel een term die we in deze tijd ook kennen. Misschien heb je wel een soulmate. Misschien wel iemand waar je aan verbonden bent. Maar wat Paulus eigenlijk wil, is dat wij als gemeente soulmates van elkaar worden. Dat we aan elkaar zo verbonden zijn, dat die eenheid van Christus zichtbaar wordt in ons. Terwille van de tijd, ik ga er gewoon even doorheen. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Ik weet niet of je het merkt, maar als je dus deze dingen leest, dan merk je gelijk dat ze ingaan tegen de tijdsgeest. Want de tijd waarin we leven vertelt je vooral, je moet wel leren opkomen voor jezelf. En zeker, je moet leren houden van jezelf, want je moet de ander lief hebben als jezelf. Dus ik snap het allemaal wel. Maar voor het wezen slaan we door met de tijdsgeest en gaat het vooral over wat wij willen. Over wat ik vind, over wat mijn smaak is, wat ik prettig vind. En ik moet je eerlijk zeggen, in de voorbereiding van deze preek kwam er steeds in mijn gedachten de nieuwe fase waar jullie als gemeente in terecht zijn gekomen. De nieuwe voorganger. En daarmee ook een nieuw tijdperk, een nieuwe fase. En ik geloof dat God iets nieuws wil doen bij jullie en jullie als gemeente. In de roeping die jullie hebben voor deze plek, voor deze omgeving. Maar dat vanuit die gedachte dat er een nieuw tijdperk aanbreekt, dat er iets nieuws is begonnen, dat God jullie oproept om die gezindheid van Christus op je te nemen. En na te denken over wat dat betekent als hij zegt, wees één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsgedrang. Paulus kon niet meer doen wat hij gewend was om te doen. Weet je wat de meest gehoorde zin is in een gemeente als een nieuw tijdperk aanbreekt? Ja, maar zo doen wij dat hier niet. We hebben het altijd zo gedaan. Dat kan wel zijn, maar de vraag aan ons als volgers van Jezus is of we bereid zijn om de gezindheid van Christus te volgen. En misschien denken we wel, we moeten naar het zuiden. Misschien denken we wel, we moeten naar het noorden. Maar misschien zegt God wel even, wacht maar even. En misschien komt God wel met een hele nieuwe richting. Wie zal het zeggen? Natuurlijk gaat dat tegen ons gevoel in. Snap ik wel, want wij zijn ook toch gewoon een beetje gewoontedieren geworden. Ik hoorde laatst nog een preek van iemand die een kerk overnam, waarin ze zelfs nog, misschien ken je dat wel als je wat ouder bent in het geloof, kerken waar dan acties werden gevoerd om de stoelen te kopen in de banken, en dan werden de naam van de mensen die hadden bijgedragen erop gezet. Maar dat was vervolgens ook de eigendom van die persoon. Ik heb het zelf wel eens meegemaakt als spreker, jaren geleden. Ik weet niet eens meer waar het was, dat ik ergens was gaan zitten en dat er iemand op me... Meneer, u zit op mijn plek. Ik denk, nou, welkom allemaal. Is eigenlijk best leuk, hè? Dat gaat nu niet doen, hoor. Zou veel te veel reuring. Maar ik hou er wel van om soms bij het begin van de preek tegen mensen zeggen, ga allemaal eens even staan en ga eens even op een plek zitten waar je nooit eerder hebt gezeten. Want de meeste van ons zitten gewoon iedere zondag op dezelfde plek. Maar het zegt iets over onze bereidheid om te bewegen met God, wat God wil doen. Zijn we bereid en willen we luisteren naar dat verhaal van de gezindheid van Christus? En dan niet uit eigenwaan, zelfliefde, bescheidenheid, de ander uitnemender. Ik hou van dat woord, dat oude woord. De ander belangrijker dan jezelf. En dan verder, de tijd gaat supersnel. Even terug naar hoofdstuk 1, vers 12. Bereid zijn om te lijden voor het evangelie. Ik noem het al, Paulus had gevangen. Gezindheid van Christus betekent bereid zijn om te lijden. En ik kan er niet te veel over uitweiden, al zou ik het wel willen in dit tijdperk waarin zoveel discussie is. Worden we nou wel allemaal genezen, worden we niet allemaal genezen? Gaat het nou allemaal wel goed, komt het nou allemaal goed in dit tijdperk? Als je goed leest wat Paulus zegt, er komt een dag, de dag van Christus komt nog. Daar zijn we nog niet. Sterker nog, als je het verhaal leest, Epafroditus die was bijna dood. Hij was zo ziek geworden dat hij bijna was gestorven. En het ging nu wel een stuk beter, maar het feit is, Paulus had gebeden voor volledige genezing, dat was niet gebeurd, dus hij stuurt hem maar terug. Er zit heel veel theologie in één zo'n brief. Wil God genezen? Zeker. Doet hij het altijd? Nee. Wil God bevrijden? Zeker. Wil God dat je vrij bent om te gaan en te doen en te staan wat je wil? Ja, zeker. Dat wil hij. Gebeurt het altijd? Nee, want Paulus zat gewoon gevangen. Maar het was geen beperking om de bediening van God zichtbaar te maken in zijn leven. Dus het leven komt met gebrokenheid. Het leven komt soms dat je op plekken moet zitten waar je niet wilt zitten. Het leven brengt soms lijden waar je niet om gevraagd hebt. Maar de vraag is, mag Jezus daar doorheen ook zichtbaar worden? Of moet het allemaal goed voelen en goed zijn voordat we Jezus gaan leven? Hij vertelt over getuigen zijn. De gezindheid van Christus gaat over getuigen zijn altijd. Gaat over hoofdstuk 1 vers 14, over inspiratie zijn voor anderen. Want hij zegt, ik ben gevangen, maar mijn gevangenschap en mijn getuigenis is een stimulans voor anderen. Anderen gaan meer geloven omdat ik leef zoals God me geeft te leven, omdat ik getuig ondanks mijn lijden. Is jouw leven, is mijn leven, is ons leven een inspiratie voor de mensen om ons heen? Zouden we durven zeggen, en ik hoop dat we durven, dat we niet te bescheiden zijn, want dat is ook een beetje van ons Hollands, hè? Maar durven we met die lenzen te kijken, zijn wij een inspiratie voor de mensen in ons leven, voor de mensen op ons werk, onze collega's, de mensen die we dagelijks tegenkomen? Mag God zichtbaar worden door ons leven? En wat als mensen niet precies doen wat we willen? Want als je dus verder leest, dus het is echt prachtig om te lezen allemaal. Daarom heb ik van tevoren aangegeven, lees het niet verlies. Maar goed, sommigen doen weliswaar. Heel veel mensen die prediken het evangelie. En wat zegt hij dan in hoofdstuk 1 vers 15? Sommigen doen het weliswaar uit afgunst, rivaliteit. Maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde in het besef dat dit dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. Maar de eerste, dus degene die uit afgunst, uit rivaliteit deden, die verkondigen Christus uit geldingsdrang. Met onzuivere bedoelingen om mijn gevangenschap te verzwaren. En dat vind ik zo mooi, hè, want dit is de gezindheid van Christus. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Het gaat niet allemaal zoals ik het zou willen. En ze doen het ook niet allemaal met de beste bedoelingen zoals ik zou willen. Maar de gezindheid van Christus aannemen is durven zeggen, ja, maar wat doet er eigenlijk toe? Als Christus maar verkondigd wordt. Betekent niet dat je alles moet accepteren, hoor. Want verderop in de brief heeft Paulus het over de honden. De mensen die met dwaalleer komen en allerlei wetticisme komen. Maar mensen die Christus misschien brengen op een manier waarvan jij denkt, van ja, dat is anders dan ik zou doen of willen. De gezindheid van Christus brengt ons ertoe om te zeggen, ja, maar wat doet het er eigenlijk toe? Dat is nog eens leren met elkaar. Dan zijn we genadig en vergevend. En dan, en dit is zo'n belangrijk punt, hè, het juiste perspectief. De gezindheid van Christus brengt het juiste perspectief op het leven. Wat zegt Paulus namelijk? Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is omwille van u beter dat ik blijf. Ja, hier alleen kun je een hele preek over houden. Want ik merk ook bij mezelf, en de jongeren zijn er dan nu niet, die zitten allemaal in een andere dienst. Hoe jonger je bent, hoe lastiger het is om dit te snappen. Dat sterven winst is. Ik weet het nog goed. Dat is dus inmiddels meer dan 30 jaar geleden, want zo lang ben ik al getrouwd. Ik was net klaar met de Bijbelschool en ik zou gaan trouwen met de mooiste vrouw van de wereld. Dat snap je wel. En ik ontmoette een lieve broederzendeling. Hij leeft nog steeds. Hij is inmiddels bij mijn pensioen. En hij zei tegen mij, ik verlang er zo naar om bij Jezus te zijn. En ik dacht bij mezelf, als hij nog maar wel 6 weken wegblijft, want ik wil toch wel eerst trouwen. En ik snap zo goed dat als je jong bent en nog heel veel ideeën hebt in het leven, dat je denkt van ja, maar weet je, doe me nog maar even niet. Maar lieve mensen, in de maakbare wereld waarin wij leven, is het tijd dat wij als kerk het juiste perspectief op het leven gaan krijgen. Want we hebben een mond vol over ons verlangen om bij Jezus te zijn. En we zijn ons hele leven druk met te voorkomen dat we daar komen. Dus de vraag is, is het verlangen wel oprecht? En ik zeg niet, oh, dan moeten we allemaal willen sterven. Want als je net als ik een gezin hebt met kinderen en kleinkinderen. Ik heb nog geen kleinkinderen, sommige van jullie hebben kleinkinderen, jullie genieten daarvan. Dan snap ik best dat het heerlijk is om te blijven. Dat je eigenlijk zoals Paulus zegt van ja, maar weet je, het is zo fijn als ik nog blijf voor de rest. Maar is er in ons hart een diep verlangen, een oprecht verlangen om te zijn waar Jezus is? Zouden we oprecht kunnen zeggen dat als we vandaag zouden sterven, dat winst is omdat we dan bij Jezus zijn? Want dat is de gezindheid van Christus. Dat is waar de wereld het verschil gaat zien. Want als we in dat perspectief leven, dan vechten we voor een stuk minder dingen dan waar we nu voor vechten. Dan worden de dingen die voor ons nu heel belangrijk zijn in het leven, een stuk minder belangrijk. Mijn vader overleed jong, hij was 47. Inmiddels zijn we bijna 33 jaar verder. En het feit is dat als ik nu met een jonge generatie praat in het dorp waar ik opgroeide, mijn vader was uiteindelijk een van de helden van het dorp. Als ik nu met een jonge generatie praat, dan weet niemand meer wie die is. Het feit is, lieve mensen, of we dat nou willen of niet, over 50 jaar heeft niemand het meer over ons. Over mij in ieder geval niet. Over 100 jaar weet niemand meer wie ik was. Misschien weten we het dan allemaal, want zijn we bij de Heer, dat geloof ik eigenlijk wel. Maar weet je, het is maar om het perspectief. Wij zijn zo druk met dingen die tijdelijk zijn. En de gezindheid van Christus en de gezindheid van Christus leven betekent dat de echte belangrijke dingen echt belangrijk gemaakt worden. En dat we als we hier zitten op zondagmorgen en we gaan straks met elkaar in aanbidding, want we gaan verder zingen, dat we er niet aan ontkomen om de vraag te beantwoorden, is Jezus echt de belangrijkste persoon in mijn leven? Is hij eigenlijk alles wat ik verlang? Ben ik bereid om te sterven voor hem, misschien wel de rest van mijn leven gevangen te zitten, brieven uit de gevangenis te sturen, waardoor ik getuig word dat ik de gezindheid van Christus op me wil nemen? Is dat wat we durven te leven? Want lieve mensen, als er verschil gemaakt moet worden in een wereld, zijn wij degene die het gaan maken. En het begint als wij de gezindheid van Christus op ons nemen. En soms zijn we erin getrapt. Soms zijn we verleid. Leven in overeenstemming met de evangelie van Christus. En ik ga een paar teksten verder. Doe alles zonder morren, zonder tegenspreken. Poeh. En het leuke is, dit snappen we allemaal wel, maar als je dan gaat kijken wat er eigenlijk staat, want wat er staat in zonder morren, dat is in het geheim mopperen. Ik moest eerlijk zeggen, en ik jeuk nog een keer, ik moest even fronzen, want ik herken me hier zo in. Als je dan ergens op de banken zit, dan bent u altijd gewend om in diensten te zijn en grote dingen te organiseren. Ik kijk altijd of het wel een beetje smooth loopt, weet je wel, allemaal wel een beetje lekker gaat. En als ik dan denk, ja, Paulus zegt dat de gezindheid van Christus is dat ik niet meer in het geheim mopper. Dan denk ik van, oh, ik moet zo'n hoop leren. Want ik zit zo vaak ergens achterin gewoon te mopperen bij mezelf. Heerlijk, hè, dat God je dan ook een partner geeft. Mijn vrouw zegt dat je moppert veel te vaak, moet je niet zo doen. Want Paulus zegt de gezindheid van Christus dat je stopt met mopperen. Dus ja, jammer als je nu aan het mopperen was, eigenlijk moet je er gewoon mee stoppen. Dus niet meer in het geheim mopperen, zonder tegenspreken. En dat is niet van, oh, je mag dus niks tegen zeggen. Ik vind het leuk dat ook dit gebeurt van binnen. En we kennen het wel, in de grondtekst, in het Grieks staat er dialogismos. Nou, we kennen dat wel, dialoog. Dat is eigenlijk dat je een dialoog met jezelf zit te voeren. Met jezelf in debat. Twijfel van binnen. Dus wat Paulus zegt, stop al die stemmen die van binnen zo afleiden, die zorgen dat je niet in het hier en nu bent, maar neem de gezindheid van Christus op je. Want we zijn, en daarmee ga ik hem dan toch afronden, terwijl ik nog veel meer tekst had, maar dit is zo belangrijk, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijk kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Dit is geschreven 2000 jaar geleden. Maar het is alsof het voor vandaag geschreven is. Een ontaarde en verdorven generatie, waartussen u, wij, schitteren als sterren aan de hemel. En kom er maar bij, aanbiddingsteam, want dan kunnen jullie het gewoon lekker overnemen. Lieve mensen, we zijn geroepen om te schitteren in een wereld die verdorven is. Jij, kijk even je buurman aan, je buurvrouw aan, en zeg, jij bent geroepen om te schitteren. Ja? En ik eindig met deze mooie teksten, want anders denk je, oh, we moeten weer zo'n hoop, hè? Best een heleboel. En by the way, alle andere teksten, je kan ze krijgen als je even, nou, de Biemera heeft mijn PowerPoint, je mag hem hebben, dan weet je ook alle andere teksten. Want hij gaat onder andere over alles wat ik ben en alles wat ik gebouwd heb. En Paulus schrijft, ja, ik had al recht om gewoon te zeggen, joh, kijk, mij naar lekker staan, de beste opleiding. Ik was een hele goede fariseer. Ik had alle papieren om te zeggen van joh, ik kan wel een mening hebben over wat er allemaal gebeurt. En Paulus zegt simpelweg, ik heb alles als vuilnis beschouwd te willen van Christus. Als God nieuwe dingen gaat doen, zijn we geneigd om te zeggen, ja, maar ik weet het beter. Maar God zoekt geen mensen die het beter weten. God zoekt mensen die bereid zijn om geleid te worden door de Geest. Die alles wat ze verzameld hebben in het leven, bij het kruis willen leggen van Heer, hier is het. Het is van u. Het is niet meer van mij. Het doet het niet meer toe. En dan eindig ik met dit, Filippenzen hoofdstuk 3, 13 tot 14. Broeders en zusters, ik beeld me niet in, dus even ter bemoediging, dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker, en dat is het advies voor vandaag. Als je denkt van wat moet ik hiermee, ik vergeet wat achter me ligt. En richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs, waartoe God mij door Christus Jezus roept. Dat is dezelfde Paulus, die zoveel schrijft en zegt, maar ik ben er nog niet. En dat is een bemoediging, want als Paulus er nog niet is, ik ben er nog lang niet. Maar één ding doe ik, vergeet wat achter me ligt. En ik kies om naar voren te gaan. Ik ben van overtuigd dat hij die het goede werk bij u is begonnen, het ook zal voltooien op de dag van Christus. En dan eindig ik met deze tekst. Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus bewaren en u helpen om te leven in de gezindheid van Christus. Amen.